Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Op 2 februari 2009 stuitte een vrouw die haar hond aan het uitlaten was op een menselijk bot. Het eerste van vele. En dat uiteindelijk een van de grootste plaatsendelict in de Amerikaanse geschiedenis zou worden. Het duurde een jaar voordat alle 11 vrouwen die waren opgegraven konden worden geïdentificeerd. Maar wie waren deze vrouwen? Hoe zijn ze hier terechtgekomen? En loopt er een seriemoordenaar rond in Albuquerque? Op 2 februari 2009 deed een vrouw die met haar hond aan het wandelen was een vreemde ontdekking. Ze vond een menselijk bot en rapporteerde dit aan de politie. Naar aanleiding van het politieonderzoek die volgde op de ontdekking van het bot, legden onderzoekers een massagraf bloot. De overblijfselen van 11 vrouwen en een foetus lagen begraven in de woestijn van West Mesa. Na onderzoek bleek dat het om volgende vrouwen ging. De 15-jarige Jamie Borilla werd voor het laatst gezien in het bijzijn van haar nicht Evelyn Salazar, toen ze in april 2004 op weg waren naar een park in San Mateo. Jamie was de laatste van alle slachtoffers die werd geïdentificeerd. Monica Candelaria werd voor het laatst gezien in de buurt van Artrisco en Central in het zuiden van Albuquerque. Agenten verklaarden dat Monica een risicovolle levensstijl leidde en mogelijk banden had met bendes. Volgens politieverslagen was ze ooit veroordeeld voor prostitutie. Monica hield ervan te lachen en grapjes maken. Ze zorgde graag voor kleine kindjes en bracht graag tijd door met haar familie. Monica zal door haar familie herinnerd worden als een liefhebbende dochter, moeder, kleindochter, nichtje en vriendin die erg gemist zal worden. Agenten die de verdwijning van Monica in 2003 onderzochten, hoorden van haar vrienden dat ze waarschijnlijk was vermoord en begraven lag in West Mesa. De vrienden kregen jammer genoeg gelijk. Victoria Chavez was 26 jaar oud toen ze verdween. Haar mama gaf haar als vermist op in 2005, nadat ze haar dochter al een jaar niet meer had gezien. De moeder verklaarde in het rapport van haar vermiste dochter dat Victoria op proeftijd was en een bekende drugsgebruiker en prostituee was. Volgens de politieverslagen had ze reeds 5 veroordelingen voor prostitutie. Victoria was het eerste slachtoffer die werd geïdentificeerd. Dit was nog voordat het publiekelijk werd gemaakt dat de vrouwen werden vermoord door een mogelijke seriemoordenaar. Virginia Cloven groeide op in een kleine caravan in Los Chavez. Ze was grappig, hield van make-up en was zeer populair op school. Haar vader vertelde later in een interview dat Virginia steeds het juiste probeerde te doen. Ook al had ze een leugentje verteld, 2 minuten later zou ze terugkomen om de waarheid te vertellen. Toen Virginia nog op de middelbare school zat, sloeg het noodlot toe voor haar familie. Haar broer werd neergeschoten en stierf in het incident. Later zou de moord als zelfverdediging worden bestempeld. Een week later liep Virginia weg van huis. Een andere broer liep ook weg. Ze konden moeilijk met de dood van hun broer omgaan. Eerst verbleef Virginia een tijdje bij haar grootvader in Albuquerque. Daarna trok ze in bij haar vriend. En daar sloeg opnieuw het noodlot toe. Haar vriend werd aangereden door een auto en belandde in een coma. En snel daarna werd Virginia dakloos en belandde ze op straat. Een jaar later had Virginia met haar vader afgesproken voor zijn verjaardag, maar ze kwam nooit opdagen. De laatste keer dat hij iets van zijn dochter hoorde, was in juni 2004. Ze belde om te zeggen dat ze een nieuwe vriend had, die net uit de gevangenis kwam. Dit was de laatste keer dat hij iets van Virginia hoorde. In oktober 2004 gaf hij zijn dochter uiteindelijk op als vermist. Op dat moment was ze 23 jaar oud. Celania Edward, een 15-jarige wegloper uit Loudoun, Oklahoma, onderscheidde zich van de andere slachtoffers. Zij was de enige Afro-Amerikaan en het enige slachtoffer van buiten de staat. Celania heeft een ongelukkige jeugd gehad. Haar vader heeft ze nooit gekend en haar moeder zag ze voor de laatste keer toen ze slechts 5 jaar oud was. Al op jonge leeftijd belandde Celania in de prostitutie. Cinnamon Elks was 32 jaar oud toen ze verdween. Zij was het derde slachtoffer die werd geïdentificeerd. Haar mama, Diana, hoorde niets van haar dochter op haar verjaardag in augustus 2004, dus werd ze ongerust. Ze gaf haar dochter als vermist op bij de politie, maar ergens had ze altijd het gevoel dat haar dochter dood was. En 5 jaar later werd het gevoel jammer genoeg bevestigd, nadat Cinnamon werd geïdentificeerd als een van de slachtoffers in het massagraf. Net zoals bijna alle andere slachtoffers was Cinnamon een prostituee. Opmerkelijk hier is dat ze vrienden was met zeker 3 andere slachtoffers. Gina Valdez, Victoria Chavez en Julie Nieto. Een volgend slachtoffer is Doreen Marquet. Doreen, haar vrienden en familie hebben niets dan moois te vertellen over haar. Ze hield van sieraden en modieuze kledij. Ze deed altijd haar haar, haar nagels. Ze zag er altijd goed uit. Op de middelbare school was Doreen zeer populair. Ze was er ook cheerleader. Later kreeg ze 2 dochters waar ze alles voor deed. Maar toen haar dochters wat ouder waren, belandde de vriend van Doreen in de gevangenis en zelf raakte ze verslaafd aan drugs. Doreen was 27 jaar oud toen ze verdween. In tegenstelling tot veel van de andere slachtoffers had Doreen geen arrestaties voor prostitutie, maar de politie denkt dat ze daar toch in verzeild was geraakt. Julie Nieto was een spontaan maar klein meisje toen ze opgroeide. Zo klein dat ze soms haar eigen kleren naaide of veranderde, zodat ze zouden passen. Julie volgde later een opleiding bij Job Corps. Dat is een programma die kansarme jongeren verschillende beroepen aanleert. Het leek de goede kant op te gaan met Julie, maar op haar 19e begon ze drugs te gebruiken. Haar moeder probeerde Julie te laten behandelen, maar zij weigerde. Ze zag haar dochter voor het laatst op 23 augustus 2004. Julie liet een zoontje na waar ze alles voor deed en heel veel van hield. 2 jaar na de verdwijning werd haar zus Valerie dood teruggevonden in een motel. De doodsoorzaak bleek een overdosis. Volgens haar familie kon ze de verdwijning van Julie niet aan. Veronica Romero was 27 jaar oud toen ze op Valentijnsdag als vermist werd opgegeven door haar familie. Verder is er weinig bekend over Veronica. De 23-jarige Evelyn Salazar werd door haar familie als vermist opgegeven op 3 april 2004. Zij was het 10e slachtoffer dat werd geïdentificeerd. Evelyn was de nicht van het 15-jarige slachtoffertje, Jamie Barilla, waarover ik in het begin heb gesproken. Volgens haar overlijdensbericht hield Evelyn van kamperen, dingen buiten doen, ze kon goed koken en ze had net haar dochtertje geleerd hoe ze moest rolschaatsen. Volgens politieverslagen was ze ooit een keer veroordeeld voor prostitutie. Ook Michelle Valdez was een slachtoffer van de West Mesa-moordenaar. De laatste keer dat Dan Valdez zijn dochter Michelle zag, vroeg hij haar om snel weer iets van haar te laten horen of terug te komen. Ze sloeg haar armen om haar vader heen en nam afscheid van hem. Het was de laatste keer dat Dan zijn dochter zag. Michelle Valdez had zelf een dochtertje, van wie ze heel veel hield. Haar vader vertelde dat Michelle iemand was, met een groot hart en heel aardig. Ze zou er alles aan doen om je te helpen. Ze was altijd vrolijk. Michelle's vader kon zich niet meer herinneren wanneer ze precies drugs begon te gebruiken. Maar het begon heel klein. Daarna verdween ze voor een paar dagen, soms een volledige week. En daarna waren het maanden. Als ze toch terugkwam, gaf haar vader haar een klein beetje geld. Hij wist dat ze het ging gebruiken om drugs te kopen, maar hij hoopte hiermee dat ze altijd terug zou komen naar hem. Uiteindelijk stopte alles. Michelle liet niets meer van haar horen en kwam niet meer op bezoek. Haar vader Dan Valdez gaf haar als vermist op in februari 2005. Ze was toen slechts 22 jaar oud. Haar lichaam werd als tweede slachtoffer geïdentificeerd in laat februari 2009. Er werd ook een foetus ontdekt. Michelle Valdez bleek 4 maanden zwanger te zijn toen ze stierf. Politieverslagen tonen ook hieraan dat Michelle een keer was veroordeeld voor prostitutie. Haar ouders verklaarden later dat Michelle weg wou van het drugsleven, dat het helemaal niets voor haar was. Ze wou hulp, maar had geen geld of een verzekering voor. Dus was het heel moeilijk om voor haar een behandeling te krijgen. Naarmate de jaren verstreken en de zaak onopgelost bleef, werd vader Dan een woordvoerder voor de families van de slachtoffers. In 2014 kreeg Dan jammer genoeg een kankerdiagnose. Hij stierf in 2015. Hij had de laatste jaren van zijn leven gehoopt dat de politie op een dag voor zijn deur zou staan om te vertellen wie de moordenaar van hun dochters was. Maar die dag heeft hij nooit mogen meemaken. De lichamen van de 11 vrouwen werden begraven in een nog niet ontwikkeld gebied in West Mesa. Satellietbeelden gemaakt tussen 2003 en 2005 tonen bandensporen en stukken verstoorde bodem in het gebied waar de lichamen werden begraven. Men kon ook via deze satellietfoto's afleiden dat het laatste slachtoffer er in 2005 werd begraven. In 2006 werd de site verstoord. Er werd gegraven en het land werd geschikt gemaakt om huizen op te bouwen. Tijdens deze werken werd het massagraf nooit ontdekt. Als gevolg van het instorten van een huizenmarkt in 2008 stopten de werken en werden vele woningen nooit gebouwd. Op 9 december 2010 gaf de politie van Albuquerque foto's vrij van 7 andere niet geïdentificeerde vrouwen die mogelijk ook in verband worden gebracht met West Mesa. De politie wil niet zeggen hoe of waar ze aan de foto's zijn gekomen. Sommige vrouwen lijken bewusteloos te zijn en velen hebben dezelfde fysieke kenmerken als de oorspronkelijke 11 slachtoffers. De volgende dag gaf de politie een extra foto vrij van een andere vrouw. Deze vrouw werd vervolgens geïdentificeerd door familieleden die melden dat ze enkele jaren eerder een natuurlijke dood was gestorven. Op 13 december 2010 meldde de politie dat 2 van de vrouwen op de foto's als levend waren geïdentificeerd en waardevolle informatie zouden kunnen hebben als ze konden worden gelokaliseerd. In juni 2018 werden meer botten gevonden in de buurt van de plaats waar de 11 slachtoffers begraven lagen. Maar later werd vastgesteld dat deze oud waren en geen verband hielden met de West Mesa-moorden. De politie vermoedt dat de lichamen allemaal door dezelfde persoon of personen zijn begraven en mogelijk het werk zijn van een seriemoordenaar, die sindsdien de West Mesa Bone Collector wordt genoemd. Er zijn nooit officiële verdachten genoemd in verband met de moorden. In 2010 werd zijn beloning van maximaal $100.000 uitgereikt voor informatie die leidde tot de arrestatie en veroordeling van de verantwoordelijke persoon of personen. In de loop van de tijd hebben een aantal mannen de aandacht van de politie getrokken, hoewel ze nooit als een volwaardige verdachte werden genoemd in verband met de moorden. In het volgende stuk zal ik wat meer vertellen over deze mogelijke dader. Fred Reynolds was een pooier die een van de vermiste vrouwen kende. Hij zou naar het verluid foto's hebben van de vermiste sekswerkers. Reynolds was reeds gestorven aan een natuurlijke dood in januari 2009. En daar hield ook het spoor op bij hem. De volgende verdachte is Lorenzo Montoya. Hij woonde op minder dan 5 kilometer van de begraafplaats. In 2006 waren naar verluid onverharde paden die van zijn woonwagenpark naar de begraafplaats leidden. In december 2006 vermoordde Lorenzo een tiener bij zijn caravan en werd hij vervolgens doodgeschoten door de vriend van die tiener. Toen Lorenzo Montoya werd vermoord in 2006, waren de lichamen van de West Mesa-slachtoffers nog niet gevonden. Politiechef Ray Schultz zei destijds dat de politie hem in de periode 2001 tot 2006 reeds al had onderzocht in verband met prostituees die uit de stad waren verdwenen. Het leek erop dat de moorden stopten na zijn dood. Dus het zou goed mogelijk zijn dat Lorenzo Montoya de West Mesa-seriemoordenaar is. In 2010 kwam Ron Irwin in het vizier. In augustus 2010 doorzocht de politie verschillende eigendommen die verband hielden met de lokale fotograaf en zakenman Ron Irwin. Ze namen 10.000 foto's in beslag van de man die naar verluid de staatsbeurs in Albuquerque bezocht. De politie bevestigde uiteindelijk dat ze Irwin als verdachte hadden vrijgesproken. Waarom de politie hem in eerste instantie als verdachte beschouwde, is niet duidelijk. In december 2010 verklaarde de veroordeelde seriemoordenaar Scott Lee Kimball uit Colorado dat ook hij werd onderzocht voor de West Mesa-moorden, maar hij ontkende de moord op de vrouwen. De laatste verdachte is Joseph Blee. Blee trok de aandacht van onderzoekers vrijwel onmiddellijk nadat de eerste overblijfselen van de West Mesa-slachtoffers waren opgegraven. April Gillum, zijn eerste vrouw, nam 7 dagen na de ontdekking van het bot contact op met de politie en zei dat ze vond dat de politie hem moest onderzoeken. Blee wordt vanwege zijn activiteiten in de jaren 80 de mid-school rapist genoemd. De politie zegt dat hij vaak inbrak in de huizen van 13 tot 15-jarige meisjes die in de buurt van de McKinley Middle School in Albuquerque woonden en hen verkrachtte. In 1 geval was er een DNA-monster, maar de testkit voor verkrachting werd pas in 2010 opnieuw getest, waardoor Blee uiteindelijk, na zoveel jaar, in verband werd gebracht met de verkrachting. In 2015 werd Blee door de politie ook verdacht van het vermoorden van een sekswerker. Zijn DNA bevond zich op de binnenste tailleband en riem van een sekswerker die dood werd aangetroffen. Blee werd in juni 2015 op 58-jarige leeftijd veroordeeld tot 36 jaar voor de verkrachtingszaken uit de jaren 80. Nu nog even terug naar hoe Joseph Blee zou kunnen gelinkt zijn aan de West Mesa-moorden. Ongeveer 8 maanden nadat het moordonderzoek was begonnen, doorzochten de rechercheurs het huis van Blee en verzamelden ze sieraden en damesondergoed. Zijn vrouw Cheryl vertelde de politie dat hij het leuk vond om vrouwenondergoed te dragen als hij seks had. Ze zei dat ze af en toe sieraden had gevonden die niet van haar of haar dochter waren. Cheryl vertelde ook dat haar dochter damesondergoed had gevonden die verborgen lag in een schuurtje. In een interview met The Journal in 2015 vertelde Robert Kloven de vader van het slachtoffer, Virginia, dat sommige families hadden gemerkt dat de sieraden van hun dochter ontbraken. Rechercheur Mark Mannery, die fulltime de enige onderzoeker is in de West Mesa-zaak, wil niet zeggen of de sieraden of het ondergoed die in het huis van Blie zijn gevonden, overeenkomen met het DNA van de slachtoffers. Blijkbaar besprak Joseph Blie de zaak ook met anderen. Toen de rechercheurs een voormalige celgenoot interviewden, zei hij dat Blie hem had verteld dat hij de slachtoffers kende. Hij zei dat hij hen had betaald voor seksuele handelingen. De meeste bewijzen die rechercheurs presenteerden zijn indirect, maar er is één stuk fysiek bewijs waarvan ze denken dat het hem aan de misdaad kan binden. Tijdens de opgravingen werd een boomlabel van een kwekerij gevonden in het gebied waar de lichamen van de West Mesa slachtoffers werden begraven. Het werd gevolgd naar een kwekerij die Blie bezocht. Uiteindelijk is ook Joseph Blie niet veroordeeld voor de West Mesa moorden, maar ook hij zou wel eens de West Mesa moordenaar kunnen zijn. Ik denk dat het ofwel Lorenzo Montoya is, ofwel Joseph Blie, waar ik ietsje meer naar neig als mogelijke dader. Ofwel is het iemand compleet anders die nog nooit op het pad van de onderzoekers is terechtgekomen. Na al deze jaren is de zaak nog steeds niet opgelost. Ondanks dat ze al in de media was gekomen, nog voordat het massagraf ontdekt werd. Op 15 september 2007 publiceerde de Albuquerque Tribune een artikel genaamd The Missing. Dit was een artikel waarin verschillende vrouwen werden opgenoemd die in de periode 2001 tot 2006 vermist raakten in Albuquerque. De politie denkt dat het begraven van de vrouwenlichaam de sleutel is die uiteindelijk zal leiden naar het oplossen van deze zaak. De dader had de middelen en de know-how om niet alleen door een toen afgelegen en nauwelijks toegankelijk gebied van de West Mesa te navigeren, maar ook om de vrouwen methodisch te begraven en dit zonder aanwijzingen zoals kledij en persoonlijke spullen of door aan te tonen hoe ze zijn vermoord. Er zijn bijvoorbeeld geen kogels of kogelhulzen aanwezig en er is geen opmerkelijk trauma aan de lichamen te zien. Men gaat er ook vanuit dat er een aantal plekken zijn waar er lichamen begraven liggen die nu niet meer toegankelijk zijn, omdat er toen huizen op werden gebouwd. Herinner je je nog dat ik het al eens eerder heb gehad over de West Mesa moordenaar? In de aflevering over Lia Peebles kwam dit kort even aan bod. Lia was 23 jaar oud toen ze naar Albuquerque verhuisde en 2 weken na haar aankomst verdween. Zij werd nooit gevonden. In die aflevering besprak ik dat Lia een mogelijk slachtoffer kan zijn van de West Mesa moordenaar. De slachtoffers die ik in de aflevering van vandaag bespreek, verdwenen allemaal in 2003 en 2004. Maar er waren dus nog vrouwen die verdwenen in Albuquerque met een tijdsperiode 2001 tot 2006. De slachtoffers van vandaag vallen dus in deze periode. Maar er was nog een grote groep vrouwen die verdween in 2005 en 2006. Anna Love Vigil, Felipa Gonzalez en Nina Heron verdwenen in 2005 of werden toen als vermist opgegeven. Chantal Waits, Gillian Henderson Ortiz, Vanessa Reed en Lia Peebles, waarover we het al in een aflevering hebben gehad, verdwenen in 2006. Al deze vrouwen hadden dezelfde levensstijl, ze gebruikten drugs en velen van hen zaten in de prostitutie om hun verslaving te betalen. Het feit dat ook zij in die periode in dezelfde regio verdwenen, doet vermoeden dat het om dezelfde dader gaat. Ze denken dat de dader een andere plek had gevonden om zijn slachtoffers te begraven en dat deze plek nog niet is gevonden. Mocht je meer willen weten over deze zaak, net zoals altijd is er online een hoop informatie te vinden. De meest duidelijke en gestructureerde info kan je vinden op de website van de Albuquerque Journal. Daar staat een volledig rapport, gaande van de tijdlijn, naar informatie over de slachtoffers, mogelijke daders. En er is ook veel fotomateriaal terug te vinden op deze site. Er zijn ook heel veel podcasts die de zaak al hebben besproken. Ik zelf heb de zaak leren kennen door de podcast Crime Junkie. Ik wil graag deze aflevering van de podcast afsluiten met het herinneren van alle levens die verloren zijn gegaan in de handen van de West-Mesa moordenaar. Monica Candelaria, Cinnamon Elks, Veronica Romero, Victoria Chavez, Michelle Valdé, Virginia Cloven, Julie Nieto, Evelyn Salazar, Jamie Barilla, Doreen Marquez en Silania Edwards. Deze meisjes hadden nog hun hele leven voor hem. Het ging misschien niet zo goed met hen het moment dat ze verdween, maar dit neemt niet weg dat ze geen recht meer hadden op een toekomst. Ik hoop dat hun families ooit de antwoorden krijgen waar ze zo hard naar op zoek zijn. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.